We gaan samen Titus hoofdstuk 3 lezen, het laatste stukje. Even kijken hoe ver we komen vanavond. Vol goede moed lezen we vers 8 tot en met 15 van Titus 3. Titus 3, vers 8 tot en met 15. Ik zal op een lage versnelling lezen zoals Jan mij gevraagd heeft, zodat Julia ook mee kan lezen in haar Engelse Bijbel. Titus hoofdstuk 3 vers 8. Dit is een getrouw woord. En ik wil dat gij op dit punt een krachtig getuigenis geeft, opdat zij die hun vertrouwen op God gebouwd hebben ervoor zorgen vooraan te staan in goede werken. Die zijn schoon en voor de mensen nuttig. Maar dwaze vragen, geslachtsregisters, twist en strijd over de wet moet gij ontwijken, want dat is nutteloos en doelloos. Een mens die scheuring maakt, moet gij na hem een en andermaal terechtgewezen te hebben, afwijzen. Gij weet immers dat zo iemand het spoor geheel bijster is en dat hij zondigt terwijl hij zichzelf veroordeelt. Doe uw best zodra ik Artemas of Tychicus tot u zend, tot mij te komen, te Nicopolis. Want ik heb besloten daar de winter door te brengen. Help Zenas, de wetgeleerde, en Apollos met alle ijver voort, opdat hun niets ontbreken. En laten ook de onzen leren voor te gaan in goede werken, ter voorziening en hetgeen noodzakelijk is, opdat zij niet onvruchtbaar zijn. Allen die bij mij zijn, laten u groeten. Groet hen die ons in het geloof liefhebben. De genade zij met u allen. Tot zover dit stukje. Wat begint met de woorden, dit is een getrouw woord. Je kan er van op aan. Het is werkelijkheid, het is waarachtig. Dat woord van God sowieso. Dat woord van God van Genesis tot en met Openbaring is een getrouw woord. En er staat zo mooi in de psalmen, en al zijn woorden, al zijn beloften worden trouw vervuld. Jozua zegt aan het einde van zijn leven, al de beloften van God zijn uitgekomen. Niets is onvervuld gebleven. Alles is uitgekomen. Dit is een getrouw woord. Diezelfde uitdrukking komt natuurlijk ook in de Timotheusbrief een paar keer voor. Laten we het maar heel even lezen. Denk aan 1 Timotheus 1 vers 15. Daar zegt Paulus, 1 Timotheus 1 vers 15... Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard. 1 Timotheus 1 vers 15. Het is ook weer diezelfde uitdrukking, dit is een getrouw woord en alle aanneming waard. En dan gaat het over Christus die in de wereld gekomen is om zondaren te behouden. Diezelfde uitdrukking vind je ook weer in het vierde hoofdstuk vers 9... 1 Timotheus 4 vers 9, ook hier heb je weer dat Paulus zegt, dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard. Nou, in diezelfde lijn zegt Paulus ook nu weer, dit is een getrouw woord. Als hij nou zegt van, dit is een getrouw woord, dan moeten we natuurlijk nadenken van, over welk woord heeft hij het dan? Gaat het dan over dat woord van kaft tot kaft, of gaat het dan over datgene wat hij voorafgaand gezegd heeft. En dat denk ik, want hetgene wat vooraf staat, misschien wel goed om dat eventjes nog te lezen, vanaf vers 4, 1 Timotheus 3 vanaf vers 4, daar staat, of 1 Titus, 1 Titus, of Titus hoofdstuk 3. Titus hoofdstuk 3 vanaf vers 4. Over dat woord gaat het. Dit is een getrouw woord. Waar gaat het dan over? Dan staat in vers 4 van Titus 3. Maar toen de goede tierenheid en de mensenliefde van onze heiland en God verscheen, heeft hij niet om werken der gerechtigheid die wij zouden gedaan hebben, doch naar zijn ontferming ons gered door het bad der wedergeboorte en de vernieuwing door de Heilige Geest, die hij rijkelijk over ons heeft uitgestort door Jezus Christus onze heiland, opdat wij gerechtvaardigd door zijn genade erfgenamen zouden worden overeenkomstig de hopen des eeuwige levens. En dan zegt hij, dit is een betrouwbaar woord. Dan gaat het met name over dat wat hier zo mooi staat, dat Gods goedheid en Gods barmhartigheid, de mensenliefde van God, verschenen is in de geboorte van Jezus Christus. Gods liefde is naar deze wereld gekomen. Ten tweede zegt hij dat wij niet door eigen werk, maar alleen door genade gered zijn. En dan noemt hij de twee middelen waardoor wij gered zijn. Dat is A, het bad der wedergeboorte. Dat is onze wedergeboorte, onze onderdompeling in het sterven en de opstanding van Christus. Dat wij één geworden zijn met zijn verlossingswerk. Dat is de wedergeboorte. En dan zegt hij ook daarna, daarachter, opdat wij in vers 7 gerechtvaardigd zijn door genade. Dat heeft te maken met onze rechtvaardigheid, zonder werken, uit genade. En het tweede waar we over nagedacht hebben, dat is de vernieuwing door de Heilige Geest. Broeders en zusters, er staat dat Paulus zegt, zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Nou, dat is eens voor altijd. Maar, gaat die vernieuwing nog door? Ja, wij zijn een nieuwe schepping, maar er staat, wij worden van dag tot dag vernieuwd. Dat vernieuwingsproces gaat door, waardoor? Dan staat er, door de Heilige Geest. De Heilige Geest die in ons werkt en dat vernieuwingsproces in ons leven voortzet. Ik vind het zo mooi dat we hebben daar met Pinkster over na mogen denken, dat de Jezus tegen die Samaritaanse vrouw zegt, weet je, je hebt nou de zesde man al, en die zesde man is niet eens je man, en je zult nu toch uiteindelijk wel begrepen hebben dat jij dorst houdt. Ja? Het raakt nooit op. Je hebt nooit genoeg. Ja? Om het zo te zeggen. Je drinkt van dit water, je krijgt weer opnieuw dorst. En dan zegt de Jezus, maar als je het water neemt wat ik je geef, hè, en u weet in Johannes 7 staat, en dat water is leven, zei hij over de Heilige Geest. Ja? Dat water des levens is de Heilige Geest. Als je dat water in je krijgt, Gods geest in je krijgt, dan wordt dat water, dan wordt de geest in jou een fontein die opspringt. Dan borrelt het water omhoog. En wat voor water borrelt dan omhoog? Nou, laten we het nog eens even lezen in Galaten hoofdstuk 5. Dat is de vernieuwing door de geest. In Galaten hoofdstuk 5 vers 22, daar zie je wat dan omhoog borrelt vanuit de Heilige Geest in ons. Nog eventjes de Pinksterpreek even herhalen, even actueel maken. Er staat in vers 22 van Galaten 5, heel bekend, de vrucht, dus wat de geest van God in ons omhoog brengt, hè, die fontein die opspringt, wat komt er naar boven? Liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, vriendelijkheid, goedheid, trouw, zachtmoedigheid en zelfbeheersing. Mensen, dat zijn kenmerken die niet van ons zijn. Dat borrelt niet uit ons oude leven omhoog. Maar dat komt boven in ons leven door de Heilige Geest. En als je dan nog iets verder teruggaat naar Jesaja 58, Jesaja 58, dan staat er. Dat is wel heel actueel voor deze tijd waarin er best wel heel wat droogte is in Nederland. Nou, dan staat er in vers 11 van Jesaja 58. De Heere zal u voortdurend leiden. Denk aan het volk van Israël door de woestijn. Overdag en 's nachts. Hij leidt ons. En dan staat er u in dorre streken verzadigen. Hij leidt ons niet om die dorre streken heen, maar er dwars doorheen. Soms gaat het wel eens door een dorre streek heen. Maar in dorre streken verzadigt hij ons ook. En hij zal ons gebeente krachtig maken. En dan staat er, dan zult gij zijn als een besproeide hof en als een bron. Daar heb je die bron weer, waarvan de Jezus spreekt. De Heilige Geest wordt in jou een bron, een fontein. En wat staat er dan? Waarvan het water niet teleurstelt. Een leven zonder de Heilige Geest is een teleurstellend leven. Maar een leven vanuit de Geest van God, dat is een leven, dan springt dat water omhoog. En dan krijgen we liefde als wij die liefde niet hebben. En vriendelijkheid als wij die vriendelijkheid niet bezitten. En vrede als wij die vrede niet hebben. Dat is hetgeen wat hier staat en dat is de vernieuwing door de Heilige Geest. En daar is hij elke dag mee bezig. En dat leidt tot dat we erfgenamen van hem mogen zijn. Hè? Erfgenamen van de Heer. Nou, Paulus zegt dus tegen Titus, Titus, dit is de hoofdzaak. Hier draait het om. Hierom heb ik je op Kreta achtergelaten, om dit de mensen duidelijk te maken, dat bij de wedergeboorte houdt het niet op, maar ze moeten opgevoed worden. Ze moeten veranderd worden. De vrucht van de Heilige Geest moet in hen openbaar worden. En vandaar dat Paulus dus tegen Timotheus hier, of tegen Titus hier zegt, dit is een getrouw woord en ik wil, daar is hij heel krachtig in, Titus hoofdstuk 3 vers 8, en ik wil dat gij op dit punt een krachtig getuigenis geeft. Zo van, Titus, steek het niet onder stoelen of banken, maar roep het van de kansel af. Hier draait het om. Dit is ontzettend belangrijk. En dit wil ik graag dat je hier een krachtige getuigenis van maakt. Een overtuigend getuigenis. Hier gaat het om. Als we dan iets verder gaan, dan komt het woordje op dat. En dan heb je te maken met waarom. Met welk doel? Nou, het doel van dit alles is van de vernieuwing door de Heilige Geest, van de wedergeboorte, met als doel dat zij die hun vertrouwen op God gebouwd hebben, of zoals de Statenvertaling meer zegt, gelovig geworden zijn, vanuit je geloofsleven, dan staat ervoor zorgen voorop te staan in goede werken. In dit jaar van reformatie, 500 jaar Luther, denken we heel vaak aan, aan Luther die tot ontdekking kwam. Ja, de Romeinenbrief zegt niet door werken, maar alleen door genade. Maar het is wel heel mooi dat Paulus wel heel veel spreekt over goede werken. Hè, als u alleen al hier in de Titusbrief kijkt, kijkt u maar eens in hoofdstuk 2 vers 14... Daar staat in hoofdstuk 2 vers 14 dat hij voor zich reinigt een eigen volk. En wat is dan het kenmerk van het eigen volk? Vol, ijverig, in goede werken. Nou, hoofdstuk 3 vers 1 herinnert hen eraan dat zij zich aan de overheid en gezag onderwerpen, gehoorzaam tot alle goed werk. Bereid. Goede werken. Nou, hier hebben we het in vers 8 van hoofdstuk 3. Maar ook in vers 14 hebben we dat ook weer terug. En laten ook de onze leren voort te gaan in goede werken. Nou, dan kun je in deze In dit ene hoofdstuk, alleen in hoofdstuk 3, kun je ze al 3 keer terugvinden. Goede werken. En het hoofdstuk daarvoor, het kenmerk van Gods gemeente. Ijverig in goede werken. En dat zegt Paulus, dat we niet achteraan staan, maar voorop staan. Voorop staan in goede werken. Dat we niet altijd denken van, nou, dat doen de anderen wel. Maar dat je het een voorrecht vindt om voorop te mogen staan, om hem te mogen dienen. Voorop te staan in goede werken. En dan staat er hier die uitdrukking die Paulus ook in de Timotheusbrief regelmatig gebruikt. Want dan staat er in vers 8, die zijn schoon, schoon en voor de mensen nuttig. Goede werken is een boodschap op zichzelf. Goede werken is zo'n prachtige getuigenis. En nou, daar gaat het om. En dan gebruikt Paulus regelmatig de uitdrukking, ze zijn schoon en voor de mensen. De mensen. Hij spreekt hier niet over de gemeente. Hij spreekt hier ook niet over de gelovigen, maar hij noemt heel duidelijk de mensen. En als hij het heeft over de mensen, hij heeft het over de mensenliefde van God, dan heeft hij het over de wereld, over de mensen om je heen. En met name de ongelovigen om je heen, die dan onder de indruk komen van die goede werken. Ik noem maar een tekst uit Matteüs 5, vers 16. In Matteüs 5, vers 16 staat dat, dat er Jezus ook deze uitdrukking gebruikt. Van mensen. In Matteüs 5, vers 16. Daar zegt er Jezus dat wij de lamp niet onder een korenmaat moeten steken, maar onze lamp moet zichtbaar zijn. En dan staat er in Matteüs 5, vers 16: laat zo uw licht schijnen voor de mensen of de volken. Ja? De mensen om je heen. En dan staat er ook weer, opdat zij uw goede werken zien. Dus hier wordt niet in deze plaats gesproken van, zodat zij naar jullie stem horen of het evangelie horen, maar jullie goede werken zien. En dat is zo'n krachtdadig getuigenis waarover Paulus hier spreekt, die levensverandering in de gemeente van, ja, van Kreta, de christenen in Kreta. Is dat een beetje duidelijk waar het hier om gaat, de kern van dit alles? Goed. Nou, van daaruit zegt Paulus, daar moet je dus mee bezig zijn. Daar moet je op richten. Daar moet, ja, dat moet je zwaartepunt zijn in je geloofsleven. Juist die goede werken. Dat er levensverandering in jouw leven zichtbaar is. En dan gaat hij verder met een waarschuwing. Ja.
Ja. Maar die, het getuigen daarvan, hè, dus dat, van het bad van wedergeboorte en vernieuwing door de Heilige Geest, is dat dan een goed werk? Of?
Ja, dat kijk, als liefde en vriendelijkheid, dat is niet, dat zijn geen woorden, maar dat zijn daden. Ja. Hè? Het is zo mooi dat het werk van de Heilige Geest in jouw leven omgezet wordt in daden. De Jezus heeft gezegd, indien gij liefde hebt onder elkaar, hè, nou, dan zal de wereld beseffen dat jullie van mij zijn. Hè? En dat zie je bij de eerste christenen heel duidelijk, hè, die oerchristenen, dat deze christenen waren heel anders in hun gedrag dan niet-christenen. Dus laat maar zien dat je anders bent, hè, door de Heilige Geest. Ja? Ja? Oké. Okay. Maar dan waarschuwt hij de mensen ervoor van, laat je nou niet verleiden, en dat staat hier, om steeds maar bezig te zijn met dwaze vragen. Nou, ik heb altijd gehoord van mijn leraar vroeger, een vraag is nooit dom. Maar juist, je bent dom als je niet vraagt. Maar waar gaat het dan om dwaze vragen? Nou, u weet wel, de manier van het Jodendom om te praten is altijd vragen. Vragen, vragen. Een Jood zal nooit op een gegeven moment zeggen van, nou weet ik het. Want je blijft maar doorvragen. Dat is de manier van communicatie in het Jodendom. Dat zie je Paulus verschillende keren gebruiken. Hè? Van, vooral in de Romeinenbrief, dat Paulus zegt, die stelt dan ook zelf de vragen. Hè? Zo van de vragen van, heeft God dan Israël verlaten, verworpen? Dan stelt hij zelf de vragen, dan zegt hij zelf, oh ja, natuurlijk niet. Of dan stelt Paulus de vraag van, mogen we dan in de zonde blijven? En dan gaat hij op de andere plek. Ja, natuurlijk niet. Hè? Dus zo is Paulus in de Romeinenbrief bezig met vraag en antwoord. En zo komen de Joden ook heel vaak met vragen naar Jezus toe. En dan willen ze het liefst dat, en dat doet Jezus dan ook, een vraag. Die stelt dan een vraag terug. Hè? De ene vraag wordt over de andere. Hè? En zo zijn deze mensen soms zo bezig met vragen, vragen, vragen. Hè? Steeds dieper vragen. Het heeft te maken met een manier van wetenschap. Hè, dat is de wetenschap. De wetenschap is altijd op zoek naar de waarheid. En een wetenschapper zal nooit zeggen van, oké, dit is het dan. Maar die zullen altijd verder blijven zoeken. Hè, het vragen.
Sorry.
Oké. Okay. Goed. Het gaat hier om dwaze vragen. Het gaat hier om vragen die helemaal niets te maken hebben met het evangelie. Het is toch wel een... Doe Hilde de groeten van ons. Het gaat hier om dwaze vragen. En er wordt zelfs gesproken over geslachts... in de Statenvertaling staat geslachtsrekeningen. Dat sommige mensen allerlei rekensommen maken van... mensen in Nederland, er is een groepering in Nederland... die kan precies aan de hand van de psalmen... en de geslachtsregisters voor u uitrekenen wanneer de wederkomst van Christus plaatsvindt. Het is een beetje kabbalisme, hè? Dat je zo diep ingaat op een soort geheimschrift. Hè? Je hebt ook wel eens een soort geheimcode. Hè? Men zegt ook wel eens, ja, die Bijbel die wij lezen, als je die in het Hebreeuws leest, dan zit er onder de hele tekst een soort code, een soort geheimcode. Maar ja, dat is voor ons niet zo toegankelijk. Sommige wetenschappers die kunnen dat dan. En die gaan soms zo ver door dat ze jou duidelijk willen maken van... ja, jij leest wel die Nederlandse tekst, maar dan heb je helemaal niet de Bijbel hoor. De ware boodschap van God zit veel dieper verpakt in de Bijbel. En zo zijn ze soms bezig en wij noemen dat... en dat was ook al in de tijd van Paulus, we noemen dat de gnostiek... De gnostiek, dat is die geheime wetenschap waar je binnenin moet dringen. En dat is hetgeen waar Paulus hierover spreekt, van jongens, laat je daar niet mee in. Ga daar niet mee om. Hij zegt bijvoorbeeld in de Colossensebrief, pas nou op voor die, daar staat letterlijk in het Grieks, voor de filosofie. Ik weet niet of je dat stukje kent uit Openbaring 2... waar mensen zelfs zo ver doorgaan in deze wetenschap, dat er staat zelfs dat ze de diepte des Satans hebben leren kennen. De diepte van de Satan hebben ze leren kennen. Zo diep kun je doorgaan in die gnostiek, in die wetenschap. En dan ontstaan er bijvoorbeeld een evangelie van Thomas, of de handelingen van Petrus. En er komen er allerlei gnostische evangelieën naar je toe. Hè, en die moeten dan ook waar zijn, maar die veel later geschreven zijn. Dus Paulus zegt, hou je daar niet mee bezig, want ze zijn niet nuttig, ze breken je geloof af. En hij zegt, het krachtige getuigenis, daar moet je mee bezighouden. Dat Gods genade verschenen is, dat je opnieuw geboren bent en dat Gods geest bezig is ons leven te vernieuwen. En dat we dat mogen laten zien. Maar deze dwaze vragen, deze geslachtsregisters, die twist en dan die strijd over de wet. Het is een toenemend aantal christenen die gewoon de gemeenten verlaten en zich steeds meer bezighouden met de Joodse wetten. Ze hebben het niet meer over de Joodse feestdagen, maar over de Bijbelse feestdagen. En die zeggen dus het Loofhuttenfeest, het Pesachfeest, dat is allemaal voor ons. Voor ons als gemeente, daar moeten we ook in meedoen. En de wet, denk je nou dat God deze wet aan Israël gegeven heeft en ons niet? En de spijswetten, en de Shabbat, en al die wetten, die wil men als het ware op de gemeente leggen. Nou, de Bijbel en Paulus zegt, weet je, je kan maar het beste die discussies ontwijken. Want ik heb het wel gemerkt hoor, als je eenmaal met deze mensen aan de praat raakt, dan willen ze je overtuigen. En je kunt praten doordat je een ontweegt en ze nemen geen letter van je aan. Ja, dan moet je het gewoon maar loslaten. En zeggen, ja. Nou ja, dus ontwijk het maar. Soms zijn er discussies die je gewoon moet ontwijken. Dan moet je gewoon maar zo nuchter zijn en zo verstandig zijn. En zeg je, ah, nou ja, laten we daar nou maar niet over praten. Hè? Want ja, dan is het soms zo nutteloos. Daar kun je beter maar niks mee doen. Heeft u dat wel eens meegemaakt? Dat je wel eens op een gegeven moment zegt van, nou nee, hier moeten we gewoon mee stoppen met die eindeloze discussies. Hè? Jullie hebben het wel eens meegemaakt? Even wachten. U heeft een vriend? Ja. Beetje griezelig ook. Ja. Ja, dan kun je maar beter. Nou ja, we hebben ook kennis hier in de gemeente. Die dan naar vrienden toe gaan. En dan is het elke keer dat ze tot zondagmorgen, 2, 3, 4 uur 's morgens vroeg blijven discussiëren. Maar die jongen die geeft geen krim en die wil absoluut niet in de Jezus geloven. Die probeert haar te overtuigen en zij proberen hem te overtuigen. Nou, op een gegeven moment moet je toch zeggen van jongens, fini. Ja, ja, inderdaad, ja. En dan staat er nog één klein stukje verder, dan staat er in vers 10, een mens die scheuring maakt. Aan wat voor iemand moet je dan denken? Een mens die scheuring brengt. Hoe doet zo iemand dat in de gemeente? Hè? Dat kan door discussies komen. Maar hoe stelt zo'n mens, hè, dan gaat het ook weer over een mens. Hè? Wordt niet genoemd een broeder of een zuster, maar een mens die scheuring. Er staat letterlijk in de Griekse tekst, staat er, dat woord komt u wel bekend voor, in de Griekse tekst staat het woordje een sectarisch mens. Sekte is de letterlijke vertaling van scheuring. Ja? Dat kun je letterlijk vertalen met scheuring, een sectarisch mens. Hoe zou een sectarisch mens zich bij ons in de gemeente op kunnen stellen? Waar moet je dan aan denken? Precies. Dat is nou precies een sectarisch mens. Een sectarisch mens die zaait een andere boodschap. En die probeert mensen los te weken van de oudste. Los te weken van de voorganger. Los te weken van de gemeente. En te zeggen, kom maar bij mij. Ik weet het veel beter. En die mensen weten het niet. En wat krijg je dan? Scheidingen. Nou, dat is dus een mens die scheuring brengt, een mens die mensen achter zich aantrekt, hè? Ja. Daar hebben we het over. Ja, over die discussie, dat kun je soms van persoon tot persoon hebben, en die kan soms heel onvruchtbaar zijn, maar een scheuring, een mens die scheuring teweeg brengt, ja, die probeert mensen achter zich aan te trekken en gewoon in de gemeente een soort kloof te maken. En dat kan heel goed, en dat is in heel wat gemeenten gebeurd, Dat kan heel goed door onze houding ten opzichte van de Joodse wetten. Hè? Als je dan op een gegeven moment een clubje krijgt hier in de gemeente, zegt ja, maar die Niemeyer die snapt helemaal niks van die Joodse feestdagen. Wij gaan de Shabbat vieren en volg mij maar. Nou, en dan krijg je al heel gauw een scheiding in de gemeente. Hè? En dat is helaas in heel wat gemeenten in Nederland gebeurd. Ja. Heeft met een dwaalleer te maken. Klopt. Een dwaalleer. En er staat... Ja. Ja. Aan de ene kant zegt Paulus in 1 Korinthe 11, scheuring, het klinkt misschien heel tegenstrijdig, maar dan zegt hij, scheuringen moeten er zijn. Dat zegt hij letterlijk. Maar dat is een andere manier, hè? Want dan zie je op een gegeven moment, dat staat in Handelingen op een gegeven moment, dat Paulus ging naar de synagoge en hield daar in Korinthe, hield daar dagelijks samensprekingen. En op een gegeven moment gooide ze hem uit de synagoge. Hè? En dan staat er dat hij op een gegeven moment naast de synagoge in een huis ging. In het huis naast de synagoge. En daar heeft hij anderhalf jaar bijbelstudies gegeven. En zo ontstond de gemeente. Ja. Maar dat is anders nog weer dan wanneer er in de gemeente... In onze gemeente scheuringen zouden ontstaan, hè? Mensen die. Ja. Nee. Ja. Ik denk dat het ontzettend belangrijk is dat je je houdt aan het woord van God, hè? En niets eraan toevoegt. En, ja. Die mens die scheuring maakt, of een sectarisch mens. Die wordt gewaarschuwd. En dat is wel heel belangrijk dat zo iemand gewaarschuwd wordt. En in vers 10 daar staat, na hem een en andermaal terecht gewezen te hebben. Ik denk dat in de herziene statenvertaling, maar in de statenvertaling staat, een eerste en een tweede keer gewaarschuwd is. En dat is ook bijbels in het Matthäus evangelie kun je het terugvinden, dat mensen tot tweemaal toe gewaarschuwd moeten worden. En dan staat er, dan wordt terechtwijzing, als er niet geluisterd wordt, dan wordt terechtwijzing, en die twee woorden kun je hier letterlijk vinden, dan wordt terechtwijzing afwijzing. Hè? Dan moet je deze mensen afwijzen. Zeggen, oké, hier houdt het op. Ja? En daar moet je heel concreet in zijn. Nou, en dan staat er ook inderdaad dat zo iemand het spoor bijster is, hè, vers 11, en dat hij zondigt terwijl hij zichzelf veroordeelt. Kent u in de Bijbel een voorbeeld waarin iemand een eigen oordeel over zichzelf uitspreekt? Eens kijken hoor, of u daar, het lijkt wel een quizvraag. Iemand die, wat zeg je? Ja, die inderdaad iets van hun opbrengst achterlieten en hun eigen oordeel over zich uitspraken, doordat ze zeggen, ja, dit was het, hè? Dit is alles. Nog een voorbeeld van iemand die echt het oordeel over zichzelf uitspreekt.
Want mij kwam een boodschapper bij koning David, toen was hij nog niet iemand koning, die verkondigde dat Saul dood was. En daar zei hij ook van, heb je zo veroordeeld.
Precies, ja, iemand die Saul gedood heeft, hè? Hoe durf je aan de handen van... Hoe durf je met jouw handen de gezalfde des Heren om te brengen? Heeft hij zichzelf veroordeeld? Ja, goed hoor. Wat een kennis. Ja. Ja, heel goed. Ja, die had ik hier staan, inderdaad. Dat David zegt, die man die dit gedaan heeft, hè, dat schaapje bij die andere weggehaald, terwijl het maar één schaapje was, hè, de man die dit gedaan heeft, is een kind des doods. En dan zegt Nathan, ja, u bent die man. Ja? Heeft het oordeel zelf over zich afgeroepen. En dat zie je dus ook hier weer terugkomen. We houden het hierbij, en dan gaan we de volgende keer het afronden met de mensen die daar persoonlijk nog genoemd worden. Goed.